Wij gaan beginnen met de vragen. Kunt u nu krachten noemen van het licht met concrete voorbeelden uit het hedendaagse leven? Ik zie nu meer duisternis dan de kracht van het licht in de hedendaagse wereld. Klopt dat? Ja, ik vind het altijd wat moeilijk om te zeggen wie er nou machtiger is. Of althans, wie er nou meer slachtoffers maakt. Ik denk inderdaad dat meerderheid van de wereld geen wedergeboren mensen zijn. Dat vrees ik ook wel, ja. En toch moet je daar niet op verkijken. Uiteindelijk, al die machten die wij in de loop van de tijden gezien hebben, waar is het Romeinse Rijk gebleven? Je hebt zelfs nog een Tweede Rijk gehad. Je hebt zelfs een Dritte Rijk gehad. Allemaal verdwenen. De Babyloniërs, de Assyriërs, al die rijken zijn verdwenen. Israël is er nog en de kerk is er nog. Ik bedoel met de kerk natuurlijk dan alle ware gelovigen. Ik bedoel niet een bepaalde denominatie. Gods krachten gaan door. Het lijkt alsof het misschien allemaal maar gering is, maar dat is het niet. Het is alleen al wonderbaarlijk dat er in deze wereld zo'n 3,5-4 miljard mensen zijn die groot respect hebben voor Jezus Christus. Mag ik daar de moslims even bij rekenen? Want er zijn moslims die meer respect voor Jezus hebben dan sommige zogenaamde christenen. Die erg vrijzinnig zijn. Van die 4,5 miljard is maar een klein deel wedergeboren, vrees ik. En toch is dat niet ongelooflijk dat die rabbi in Nazareth, die maar 3 jaar gepreekt heeft op deze aarde, dat hij zo wijd en zijd in deze wereld verbreid en bekend is. En dat er zoveel zijn die zich aan hem hebben overgegeven. Waarom dendert de moderne mens over de kracht van het licht heen? Omdat hij in de greep van de duivel is. Dat is een titanenstrijd. We lezen het boek Openbaring op een bepaald moment als de duivel uit de hemel wordt gegooid door Michael, dat er staat dat hij in grote woede tekeer gaat, want hij weet dat hij weinig tijd heeft. De duivel weet soms meer van een profetisch woord dan sommige christenen. Hij weet dat hij maar weinig tijd heeft. Hoe hij dat weet staat er niet bij, maar hij weet het. En dus de harder gaat hij tekeer. En dat is vandaag ook zo. Vandaag meer dan ooit nu in de eindtijd leven. Maar je moet niet kijken naar aantallen. Waar het om gaat is dat uiteindelijk het rijk van het licht zegeviert over het rijk van de duisternis. En nogmaals, denk erom. De grens tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis loopt dwars door kerken en gemeenten. Wees niet naïef. Denk niet dat onze kerken en gemeenten automatisch staan aan de kant van het licht. We hebben gezien bij Petrus hoe die duisternis zich in zijn woorden kon openbaren. De duisternis kan zich ook manifesteren in zogenaamde christenen en zelfs in wedergeboren christenen. Het is een gevaarlijke strijd. Ook christenen kunnen daarbij het onderspit delven. Daar kom ik straks nog wel op terug bij een andere vraag. De overheid is door God aangesteld, ook door de Romeinse, als hun geestelijke macht de duivel is. Ja, ik heb u straks in een korte tussenzin gewezen op Job. Wie heeft Job ziek gemaakt? God of de duivel? Dat is een onmogelijke vraag. God stond er toe, de duivel deed het. Het is een beetje net als bij de volkstelling van David. In het ene boek staat, God zette hem daartoe aan. In het andere boek zette de Satan zette hem daartoe aan. Dat is geen tegenstrijdigheid. Dat is beide waar. Soms is de Satan niets anders dan een instrument die Gods plannen uitvoert. Daar moet ik even een notitie van maken. Soms heb ik wel eens dat ik denk van, hé, een aardige gedachte. Ja, jullie lachen, maar dat komt dan uiteindelijk weer in een boek waar ik nou mee bezig ben. Zo werken die dingen. Daarom preek ik ook zo graag, want dan krijg je vaak de beste gedachten. Zijn er nu minder... Oh ja, ik zou nog even de eerste vraag verder zeggen. Het is dus tegelijkertijd zo dat volgens Romeinen 12... De overheid een dienaresse gods is. Dat schrijft Paulus aan Romeinse gelovigen. Waarschijnlijk in de tijd van Nero. En tegelijkertijd zien wij in Openbaring 12... Dat is makkelijk te onthouden. Romeinen 13 en Openbaring 13. In beide, daar zie je de twee kanten. In Openbaring 13 is het beest, en dat is daar het herstel, dat is het Romeinse Rijk, het herstelde Romeinse Rijk van de eindtijd, komt daar uit de afgrond. Dat kan beide waar zijn. Wij moeten de overheden zien als door God ingesteld. Maar we moeten ze tegelijkertijd, als dat nodig is, ze herkennen in hun draconische gestalte. Het zijn instrumenten van de draak. En dus moeten we die twee kanten goed naast elkaar houden. Zijn er nu minder bezetenen dan in Jezus' tijd? Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen statistieken uit die tijd en ook niet uit deze tijd. Noemen wij bezetenen nu psychisch gestoorden? Ja, sommige mensen doen dat. En daarbij moet je goed bedenken, er zijn mensen die zijn niet bezeten, al lijken ze erop, maar die zijn psychisch gestoord. En je hebt mensen die lijken psychisch gestoord en ze zijn bezeten. Soms bij dezelfde ziekte, denk bijvoorbeeld aan epilepsie. Ik heb de stellige indruk dat er puur lichamelijke epilepsie is. Beschadiging van hersenen. Bij de geboorte ontstaan of door een ongeluk. Ik heb ook stellig de indruk dat het epilepsie is die niets anders is dan een vorm van demonische belasting. Hoe weet je of het een of het ander is? Nou, je kunt wel zeggen, als de dokters niks voor iemand blijken te kunnen doen, dan ga je er hard aan denken van, hey, zou het uit een andere bron komen? Want de dokters kunnen een hoop. Maar als het echte demonische belasting is, dan kunnen ze uiteindelijk niets voor iemand doen. En de andere is, als ze in de bevrijdingsbediening komen en de demonen worden gesommeerd te vertrekken, maar er zijn geen demonen, dan wordt iemand niet beter. Zo simpel is het. Soms heb je gelukkig gelovigen die de gave van de onderscheiding der geesten ontvangen, die we vinden in 1 Korinther 12 en die weten het. Ik heb dat meermalen meegemaakt in de bediening. Dat de bedienaar dankzij deze gave kon zeggen, voor die persoon moeten we bidden om genezing. Het heeft niks met demonen te maken, het is ziekte. En in andere gevallen, nee, jullie moeten niet bidden om genezing. Dit is een geval van demonische belasting. Jullie moeten de demonen eruit gooien. Dat moet je wel goed onderscheiden. Dus sommige mensen die misschien wel ooit in het verleden, in de middeleeuwen, bezeten werden genoemd, daarvan zouden wij zeggen dat zijn gewoon een psychiatrische patiënt. Maar je mag daarin niet doorslaan. Ik heb eens een christenpsycholoog horen zeggen, die was in zijn hele bediening nog nooit een demonisch belaste persoon tegengekomen. Die zei, ja jongen, maar jouw hele training heeft jou afgericht om alleen maar psychische ziektes te zien. Je hebt een bril die rode glaasjes heeft en je komt mij triomfantelijk vertellen dat je nog nooit iets groens gezien hebt. Maar jouw bril staat jou dat ook niet toe. Hebben wij nu dezelfde macht om mensen te bevrijden en genezen? In principe wel. In de praktijk ontbreekt het ons soms aan geloof, ontbreekt het ons aan kracht, ontbreekt het ons aan gebed en gebedsdekking van anderen en nog een heleboel andere dingen. U begrijpt wel, er gaan een heleboel vragen over. Een heleboel vragen gaan eigenlijk over datgene wat ik nou zou moeten vertellen. Dat is bevrijdingsbediening. Maar dat voert veel te ver. Maar goed, die heb ik zelf opgeroepen, die vraag. Ik heb al tegen iemand gezegd, en ik zeg het nu weer, over een week, DV, vrijdag en zaterdag, hebben we een heel grote conferentie op de Bettelt in de Achterhoek. Dat is tegenwoordig geen probleem meer met de auto. Laat de auto vol en kom daarheen nadat je je keurig hebt aangemeld via www.bevrijdingspastoraat.nl. Ik zeg dat ook tegen degene die straks een briefje in mijn vingers en mijn handen stopte, wil je ook voor ons bidden. Ik heb dat genoemd voor die zuster in die gereformeerde kerk. Maar dit is de niet normale gang van zaken. Daar ging het trouwens ook speciaal over dat onderwerp. In zo'n samenkomst waar we heel speciaal daarover gaan spreken, daar is een heel bijzondere zalving aanwezig. Dat leert de ervaring. Waar heel veel mensen bevrijd worden. Dat weet ik nu al. Er gaan in dat weekend, er komen honderden mensen. Er gaan in dat weekend veel mensen bevrijd worden. Veel mensen genezen worden. Wilkin van den Kamp, Martin Korenstra en mijn persoontje. We hopen die twee dagen daar te zijn. www.bevrijdingspastoraat.nl. En iedereen die, ja, jullie wonen in Tolen, maar dat is jullie eigen schuld, dat je niet zo ver weg moet gaan wonen. Maar het is in de Bethel, dat is trouwens ook heel erg ver weg, ook in de uithoek van het land. Maar heb er eens wat voor over. Heb er eens wat voor over. Je kunt je aanmelding melden via die site. Maar dit is heel belangrijk. Het is om twee redenen belangrijk. Als je zegt, ja, maar ik heb niks, maar ik wil zelf ook in deze bediening uitstappen, kom naar die conferentie. Maar dat gaan we ook doen. Zeg je, ja, maar dat wil ik helemaal niet doen, ik wil eerst zelf bevrijd worden. Kom naar die conferentie. Mooi is dat, hè? Wat je ook hebt. Volgens een Pinksterbroeder zal Jezus, als hij terugkomt, geen voet op de aarde zetten. Denkt u dat ook? Nou, de vraag is niet of ik het denk, maar hoe die Pinksterbroeder het durft op te nemen tegen de profeet Zacharia. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Dus, die Pinksterbroeder moet maar met Zacharia proberen in het reine te komen. Kunt u iets zeggen over de verschillen tussen de synoptische evangelie, dat is Matthäus, Marcus en Lucas, accenten die de schrijvers leggen? Ja, daar zou ik heel veel over kunnen vertellen. Daar heb ik drie avonden voor uitgetrokken. Vorige keer was de eerste avond, vanavond de tweede en volgende keer de derde. Dat kan niet zomaar 1, 2, 3 eventjes. Maar die drie samen geven die drie heel uitgebreid, die drie accenten. In de Bijbel staat: de schepping looft de Heere. In het verhaal dat Jezus op het water liep, kan het toch ook zo zijn dat het water zegt: wij willen u dragen. En dat hoeft toch niet per se niet de boze geesten te zijn? Oh, nou. Die machten speelden er bijna klaar om het schip te laten vergaan. In beide gevallen moet de Heer Jezus ingrijpen. Deze discipelen waren ervaren vissers. Die wisten echt wel of het water vriendelijk zegt: zal ik je een eindje dragen? Of dat het water zegt: wacht maar eens eventjes, we zullen jullie wel eens even te grazen nemen. Dat wisten ze echt wel, het verschil. Het schip maakte al water. Het stond op het punt te vergaan. De discipelen zeggen tegen de Heer Jezus: bekommert u zich er niet om dat we vergaan. In beide gevallen gaat het om een stormwind die probeert te vernietigen. Maar Jezus dwingt hen zich voor hem te buigen. In hoofdstuk 5 vers 9 wordt de naam gevraagd van de demon. Is dat gebruikelijk bij bevrijdingen? En zoeken de demonen bij iemand anders een plaats? Je moet altijd voorzichtig zijn met uit dat soort geschiedenissen af te leiden: aha, dus zo moet het. Als je al die verschillende genezings- en bevrijdingsgeschiedenissen in de evangelie naast elkaar legt, dan zul je zien dat het bijna altijd anders verloopt. En dat is de wijsheid van de Heer, zodat wij niet zouden zeggen: aha, kijk, zoals het daar staat, zo moet het nou. Iedereen deed het weer anders. Iedereen had ook zijn eigen methode. Bij Petrus was het de schaduw. Bij Paulus waren het de zweetdoeken. De Heer Jezus gebruikte soms speeksel. Elisa gebruikte een staf. Dat is ook weer heerlijk. Zo van: u moet ontwikkelen op welke manier u het doet. En doe niemand na, want u bent u. U bent uniek. Dat wist u trouwens al, maar ook in dit opzicht. Nooit mensen naapen. Zeker niet zeggen zoals het daar staat: zo moet het nou ook, zo moeten wij het ook doen. Want de Heer Jezus heeft lang niet altijd naar de namen van die demonen gevraagd. Er is een bijzondere reden waarom hij naar die naam vraagt. Als je die verhalen goed leest van die bezetenen, dan zie je dat de Heer Jezus eerst gebood te vertrekken. En dat deden ze niet. Dat is ook heel merkwaardig. Hij zei: ga eruit. En zeiden, nee, ze bleven zitten. En toen zei hij, dat is heel interessant om dat op te merken. Je moet die verhalen zo precies lezen. Toen zei hij: wie zijn jullie eigenlijk? Hij gooide het als het ware over een andere boeg. Nogmaals, wij denken: oh, de Heer Jezus, dit is een losse pols, kleinigheid. Nee, het is een geestelijke strijd. En ik vind dat ook zo bemoedigend. Ik ben zo blij dat er in de Bijbel niet allemaal van die verhalen staat waar de Heer Jezus dat even zo vlug tussendoor deed, alsof het een peulenschilletje was. En wij tobben en moeite en zwaar en lang bidden en worstelen. Nee, bij de Heer Jezus ging het soms net zo. Net als bij die blinde, die genas, maar die was half genezen. Zegt de Heer Jezus: hoe is het nou? Ja, hij zit die mensen als bomen wandelen. Nou, dat is niet helemaal de bedoeling. Dus ging hij verder met bidden. Het was niet allemaal zomaar 1, 2, hup, hup. En zo is het daar ook bij die bezetenen. Hij gebood de demonen te vertrekken en ze gingen niet. En dan gaat hij verder naar hun identiteit vragen. Ze moeten die identiteit prijsgeven. Daar zit ook een stuk van hun kracht in. En dan komt die naam eruit, legioen. En dan zegt de Heer Jezus weer dat ze moeten vertrekken. Dan is er een ander probleem. Waar moeten ze heen? Van de zomer was ik op die plek. Er is maar één plek waar je rechtstreeks vanaf de Golanhoogte het water instort. Want daar bovenop lagen die dorpen. En dus dat was de plek. Er is niks aan veranderd. Er is heel wat veranderd daar, maar dat niet. Dus dan sta je daar stil en denk je: hier was het dus. Waar die varkens dus naar beneden stortten en dan rechtstreeks in de zee terecht kwamen. Ze moesten nog ergens heen. Heel vaak zie je dat de demonen zomaar overspringen en andere mensen die er rijp voor zijn. Ik las van een verhaal waar een predikant aanwezig was met een stel gemeenteleden die waren om de bediening belachelijk te maken. En ze zaten daar heel nadrukkelijk, heel negatief te wezen. Er werden een aantal mensen op het toneel genezen. Dat is eigenlijk het erg om te vertellen. Maar die geestelijke machten die uitgedreven werden, ging het eigenlijk om. Die geestelijke machten die uitgedreven werden, de volgende dag hoorden ze dat die hele groep diezelfde symptomen, diezelfde ziekte hadden gekregen. Zij waren helemaal, zonder dat ze het wilden, zonder dat ze het bedoelden, open kanalen vanwege hun spotternij om die demonen op te nemen. Dit is geen geestelijke strijd waarbij we zeggen: oh, dat doen we zo wel eventjes. Dat doen we zo wel even. Draaien we de hand niet voor. Er gaat heel wat gebed aan vooraf als we die conferentie hebben aanstaande vrijdag en zaterdag. Er is heel wat geestelijke strijd. Er zal daar continu gebeden worden. Niemand die zich verbeeldt, dat doen we wel even. Als het bij de Heer Jezus zo niet ging, dan bij ons al helemaal niet. En tegelijkertijd vertrouwen wij erop dat het goed komt. Dat de bevrijding zal gebeuren. En soms kunnen we daarbij leren hoe de Heer het deed. Maar imiteren moet je niet. Je moet je veel meer laten leiden door de Heilige Geest. Je bent in een constant gebed. Heer, wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? De ene keer heb ik het gevoel, ik moet bidden. De andere keer heb ik het gevoel, nee, dit is niet het moment, dit is niet de plek, dit is niet de plaats. Verwijs iemand naar een samenkomst. Vinden ze niet leuk, want ze willen graag op de wenken bediend worden. Zo hadden we Albert Heijn ook en dan denken ze dat het in de kerk van God ook zo gaat. Nee. Soms zeggen we, nee, dit is niet het moment. Kom maar naar de samenkomst. Ja, maar zo'n eindelijk. Ik zeg, heb je daar wat voor over? Dat is heel belangrijk voor jou. Dus er is geen herhaling. Als ik vertel, toen heb ik het zo gedaan, betekent dat niet dat ik het nou vandaag weer zo doe. Ik hoop dat u het begrijpt. Is het mogelijk om demonische machten uit te drijven bij jezelf, door gebed bijvoorbeeld? Nou kijk, laat ik één ding heel duidelijk zeggen. Ik heb dat meermalen ook beschreven, maar ik zeg het graag nog een keer. Je moet onderscheid maken tussen demonische invloeden. De oude kerkvaders vergeleken dat al met een belegerde stad. Zo'n stad kan belegerd worden, er zit de vijand nog buiten, de muren zijn nog helemaal intact. Dat is niet prettig, want je kunt je niet meer vrij in en uit de stad bewegen. Maar binnen de stad ben je nog helemaal jezelf. Dat zijn mensen, dat noemden zij de circumcessio. Dat wil zeggen, de vijand legert rondom de stad. Het tweede, dat woord kent u allemaal, obsessio. Obsessie. Dat is, er zijn bressen in de stad, in de muur geslagen. De vijand kruipt al rond in de buitenste wijken. Dat is veel ernstiger. Maar het gemeentehuis is nog steeds in handen van de bewoners. De vijand is daar nog niet doorgedrongen. Het derde is de possessio. Denk maar aan het Engelse woord possessed. Dat betekent bezeten. Possessio, dat betekent er is een echte bezetenheid. Het gemeentehuis is nu ook in beslag genomen door de vijand. De bewoners hebben niets meer te vertellen. Dat is echte bezetenheid. Dan is de eigen wil uitgeschakeld, die is volledig in de macht van de vijand. Maar heel veel gevallen waar wij mee te maken hebben, zijn helemaal geen bezetenen. Dat moet je goed onderscheiden. Er is maar een klein deel bezeten. Het grootste deel hebben op een of andere manier occulte invloeden in uw leven. Sommigen van jullie hebben dat, terwijl je dat nog nooit gemerkt hebt. Net als die man in de synagoge die al jaren met zo'n geest rondliep. En die geest kwam pas aan het licht toen hij in aanraking kwam met de Heer Jezus Christus. U hebt wel van alles, u hebt dit en u hebt dat, maar u hebt nog nooit gedacht dat er misschien daar wel eens van kon komen. En misschien gaat het zelfs redelijk goed. Totdat een keer in de bevrijdingsbediening eruit komt, hey, al die dingen hebben te maken met een geestelijke achtergrond. Misschien ben je ooit in je leven bij een occultist geweest, een occulte genezer, een spiritistische seance. Of wat voor mensen dat ook geweest mogen zijn die een geestelijke invloed op je hebben uitgeoefend, of wat dan ook. En daar moet je van bevrijd worden. En hoe erger dat met jezelf is, des te minder kun je dat zelf. Als dat zo was, dan had die stad zelf al die vijanden op die loop gejaagd. Nee, ze hebben een ander leger nodig dat die stad kon bevrijden. Wat je wel kan doen is, ik hoorde net een mooi voorbeeld van, heel vaak hoor je van mensen die genezen zijn en die bevrijd zijn, dat ze weer aanvechtingen krijgen. Dat komt vaak door de omgeving. De omgeving zegt, oh, ben je daar geweest? Dat is helemaal niet goed. Weet je dat het helemaal niet bijbels is? De genezing is alleen voor de begintijd. Dus je bent bedrogen. Voel eens goed, voel je de symptomen al niet terugkomen? Nou, als ze dat lang blijven zeggen, dan komen ze inderdaad terug. En dan zeggen die mensen later, zie je wel, ik was helemaal niet genezen. Ja, je was wel genezen. Maar je bent teruggevallen, je hebt het je weer laten aanpraten. Dat is heel erg. Soms gebeurt doet de duivel dat zonder mensen in te schakelen. De volgende dag voel je weer een pijntje. Oh jongens, daar is het weer. Zie je wel, ik ben helemaal wipt af. Nee. Nee. Toen ik in zo'n situatie was en bevrijd werd, leerde ik om vanaf dat moment te zeggen, als ook maar die symptomen zich weer voordelen, ik gebied jullie in de naam van de Heer Jezus te verdwijnen, jullie hebben niks meer te maken. Ik ben vrij en probeer mij niet een loer te draaien, jullie hebben niks te maken. In de naam van de Heer Jezus eruit. En dan gaan ze op de loop. Ik hoorde een prachtig verhaal van iemand bij wie dat vorige week gebeurd is, die verschillende aanvechtingen heeft gehad. En de duivel geboden heeft, de demonen geboden heeft te vertrekken. Dat kan je wel doen. Dat moet je zelfs doen. Want heel veel mensen komen opnieuw in de aanvechting. Of door hun omgeving, of door ongeloof van binnenuit. En dan denk je, oh zie, wat heeft niet geholpen. En dat is precies wat de duivel die wil wijsmaken natuurlijk. Want die wil je heel graag die kwaal weer teruggeven. Hoe weet je het verschil tussen zonde en demonisch gebonden zijn? Nou, daar hebben we het eigenlijk al over gehad. Je merkt het in de praktijk. Als je duivelen gaat toeschrijven die er niet zijn, dan helpt het niet. Sommige mensen die hebben genezing nodig, sommige mensen hebben bevrijding nodig. Door de ervaring, maar vooral door de geest van onderscheiding leer je dat zien. En als je niet weet, dan probeer het maar. Helpt het niet, dat schaadt ook niet. Als iemand zelf geen toestemming geeft om de boze geest uit te drijven, omdat ze het zelf niet beseffen, kun je dan ook de demon in Jezus' naam gebieden uit te gaan? Of kun je daar alleen maar voor bidden? Dat is een mooie vraag. Dat is ook wel een moeilijke vraag. Kijk, als jij zegt, mag ik bidden voor bevrijding voor jou? En die persoon zegt, nee, dat wil ik niet. Dan heb je natuurlijk een moeilijkheid. Maar het is ook zo dat mensen heel vaak in stilte, als ze bij die persoon waren, in stilte elke keer baden. Oh, hier bindt die macht er toch in deze persoon. Laat zijn ogen toch open gaan. Want dat gaat dan gelijk op natuurlijk. Hè? Als de demonen eenmaal op de loop gaan, is dat ook het moment dat de ogen van die persoon open gaan. Je kunt niet zeggen, wat komt nou eerst? Gaan de ogen open, gaan de demonen dan weg of andersom? Maar je kunt dus in die zin, ja inderdaad, je kunt blijven bidden. Maar ook bidden in de zin, in de gebiedende zin van het woord. Dan gebied je de Heere God niet, wij hebben hem niks te gebieden. Maar dan gebied je de demonen. Er is verschil van mening over. Sommigen menen, de duivel kan onze gedachten niet lezen. Nou, als sommige occultisten dat ook kunnen, dan kan de duivel dat volgens mij ook. Dus je kunt ook in je hart bidden. Laat los. Laat deze persoon los. Vooral als je weet dat dat het middel zal kunnen worden voor de bekering van die persoon. Als die helemaal van die machten af is. Dat is vaak het probleem, hè. Mensen moeten eerst hun hart aan Jezus geven, dan kunnen ze bevrijd worden van alle demonen. Maar een andere keer heb je de indruk, ja, maar ze kunnen je hart niet aan Jezus geven, want ze zitten nog zo onder de demonische machten. Dan is het kip en ei kwestie. Nou, een beetje voor allebei tegelijk. En laat je het aan Heer de God over hoe die het doet. Ik had het straks over spotters. Ik heb ook van spotters gehoord die in zo'n samenkomst waren, waar zo machtig Gods geest werkzaam was, dat ze ineens genezen werden. Bij sommige ziekten weet je dat onmiddellijk dat je genezen bent. En die in tranen uitbarst en daardoor dat geloof kwam. God werkt op vele wijzen. Maar zo kan het ook gebeuren. Heersen over Satan. Hoe kun je dat zien in het dagelijks leven? Ja, maar heersen over Satan is wel een groot woord hoor. Dat is hetzelfde als dat je tegen de ondergrondse zou zeggen in de tijd van de nazi-bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Hoe kunnen die ondergrondse heersen over de bezetten? Dat kunnen ze niet. Ze kunnen niet heersen over hem. Maar ze kunnen wel elke keer speldenprikken uitdelen. Ze kunnen wel elke keer acties ondernemen waardoor je het die bezetter heel erg moeilijk maakt. Waardoor je dus elke keer hem tegenwerkt. Dat is wat we doen. We heersen niet over Satan. Maar wij zijn wel constant bezig om prooien aan zijn macht te ontrukken. Daar zijn we al heel blij mee. Heers over Satan doen we niet, dat zal de Heer straks wel doen. Hij zegt in Romeinen 16, dat is een prachtige uitdrukking. Af en toe kan die Paulus ook zo echt geestig zijn. Hij zegt, moet goed luisteren. God zal straks de duivel onder jullie voeten verpletteren. Heb je hem? God zal hem verpletteren. Maar wij mogen trappelen. Het is onder onze voeten dat hij dat doet. Dat is zo bijzonder. Wij doen het niet, God doet het. Maar hij doet het onder onze voeten. Daar heb je nou die wonderlijke wisselwerking tussen God en zijn menselijke instrumenten die hij inschakelt. Dat zijn wij. Dan zeggen ze, ja, wij kunnen niemand genezen. We kunnen alleen maar bidden voor genezen. Zo. Waarom zegt de Heer Jezus dan, genees de zieken? In Matthäus 10 en in Lucas 10. Waarom lazen we dan in Markus 6... Ze zal het de zieken met olie en genazen hen. Dat deden die discipelen. Die genazen de zieken. Dat is wonderlijk, nietwaar? Allerlei voorbeelden. Er staat niet, jullie hoeven alleen maar te bidden en dan zal God de genezing geven. Er staat zelfs nooit in het Nieuwe Testament dat je moet bidden voor de zieken. Ik heb dat vorige week gezegd toen die nieuwe verklaring werd aangeboden. Misschien hebt u het in het RD of ND gelezen. Verklaring van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland en van de Lucasorde. Dat zijn allemaal gereformeerde en hervormde predikanten. En die hebben samen een verklaring opgezet. Gebed voor de zieken. En mij was gevraagd daar een kort commentaar op te geven. En ik zei, ik lees in de hele Bijbel niet dat we voor zieken moeten bidden. In het hele Nieuwe Testament niet. De Heer Jezus heeft ons dat niet geleerd. De apostelen hebben het ook nooit gedaan. Wat de Heer Jezus ontleerde is, genees de zieken. Op zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Waar lees je dat de apostelen bidden voor de zieken? Wat ze deden was, zeiden tegen de zieken, sta op en wandel. Ga oprecht op je voeten staan, zegt Paulus in Handelingen 14. Ephata, wordt geopend. Dat moeten we doen. We hebben volmacht, exousia. We hebben volmacht ontvangen. Hoe niet waar, Heer, wilt u. Er komen heel weinig mensen tot genezen. Op die manier. Dat gebeurt wel een keer, maar heel weinig. Heel weinig. Dat was het pijnlijke. Ik durf dat hier openlijk te zeggen. Dat was het pijnlijke wat er gebeurde in de Albasserwaard met Janneke Vlot. 20 jaar lang is daar gebeden door heel veel lieve mensen, trouwe mensen. En ik zeg niet dat die gebeden allemaal niks hebben uitgewerkt. Maar al die mensen baden, wilt u. Wilt u Janneke alsjeblieft genezen? Als het in uw raad kan bestaan, werd het dan bijgezet. Alsof het in Gods raad besloten was dat zij ziek zou zijn. Ziet u, daar zit zo'n hele theologie achter. Als in uw raad bestaan kan, Heer, wilt u haar dan genezen? En ze genas niet. En toen was er iemand, een heel gewone broeder. Jan heet hij. Gewoon Jan. Een heel gewone man. Echt waar. Ik ken hem ontzettend goed. Maar die zei niet, wilt u haar genezen, Heer? Hij luisterde eerst maar naar de stem van de Heer. Die zegt, ik ga haar genezen. Nou, dat was al een enorme bemoediging. Toen ze het podium opkwam, zei de Heer al, ik ga haar genezen. Dat scheelt natuurlijk een stuk. En hij zei tegen haar, genees in de naam van de Heer Jezus. En ze was onmiddellijk genezen. Wat is het verschil? Al die lieve mensen deden niet wat de Bijbel zei. Ik zeg het klinkt misschien een beetje hard, maar ik moet het een beetje kort samenvatten. Ik kan het ook liefelijker zeggen, maar dat neemt het 4 keer zoveel woorden in beslag. En die mensen deden niet wat er in de Bijbel staat. Hij deed wat er in de Bijbel staat. Hij legde haar de hand op en hij zei, genees in de naam van de Heer Jezus. En dat wat je constant vindt, de Heer Jezus deed het zo. Die discipelen deden het zo. Ze spraken met de volmacht die ze hadden, het machtwoord. Ja, maar het is toch eigenlijk God die geneest? Ja, natuurlijk is het God die geneest. Maar wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten, wij zijn zijn ogen, wij zijn zijn oren. Hij geneest door mensen, zo heeft hij dat verkozen. Soms doet hij het zonder mensen, maar heel vaak met mensen. Soms gewone dokters en soms genezingsbedienaars. Heel gewone gelovigen, anoniem. Gewoon Jan, Piet en Marietje. En die zeggen genezen in de naam van de Heer Jezus. Ik had een gesprek over mijn heel bekende Nederlander. Ik zal zijn naam niet noemen, maar jullie kennen hem allemaal. Ja, hij zei, maar dat andere is ook wel mooi. Dat wilt u. Ik zeg, ja, dat is heel mooi. Prachtig. Ik vond hem maar niet mooi. Ik zeg alleen, ik zie zo ontzettend weinig mensen genezen op die manier. Ziet u hoe mooi dat koninkrijk is in Marcus? Herinner ze in dat koninkrijk kracht. Exousia, volmacht. Het woord zal ik nooit meer vergeten. Volmacht. En in de loop van het evangelie, eigenlijk al vanaf hoofdstuk 3, legt de Heer Jezus die volmacht op mensen. En dan zegt hij de mensen, jullie krijgen exact diezelfde volmacht. Je moet bidden. Jullie moeten geloven. En dan gaat die volmacht werken. Hij werkt mee vanuit de hemel. Uiteindelijk natuurlijk is het allemaal zijn werk. Wij claimen niks, wij doen niks. Het is niet onze kracht. Maar het is wel onze volmacht. Dat is het verschil tussen macht en volmacht. Volmacht is bevoegdheid. Wij hebben bevoegdheid om genezing uit te spreken over de zieken. Daarom bidden we niet, wilt u, Jantje, Pietje genezen. Wij zeggen, genezen in de naam van de Heer Jezus. Worden ze dan altijd beter? Nee. Maar wel heel wat vaker dan wanneer we alleen maar wilt u bidden. We moeten gewoon doen wat er in de Bijbel staat, lieve mensen. Hier zitten allemaal van die bijbelgetrouwe christenen. Ga nou eens gewoon doen wat er in de Bijbel staat. Dat is eigenlijk de boodschap. En bovendien is de boodschap dat het bijna 10 uur is. Hoe weet ik dat er demonen in mij zijn? Ja, wie zegt dat? Misschien heb ik ze wel en weet ik het niet, zodat ik niet kan groeien in het geloof. Nou, als je inderdaad merkt, van er is een geestelijke macht die mij tegenhoudt om te groeien in het geloof. Als u dat, of anders is het alleen maar theorie, hè? Daar hebben we niks aan. Maar als jij duidelijk het idee hebt, ik verlang zo naar te groeien, maar het lukt niet, het wil niet. Dan moet je volgende week naar die conferentie komen. Want dan is er echt een probleem. Vaak lees ik dat Marcus 16 vanaf vers 9 niet authentiek zou zijn, maar later toegevoegd. In hoeverre betekent dat iets voor de inhoud van dat gedeelte? Hoeveel waarde moet je hechten aan de wel eens niet eens discussie over de authenticiteit van diverse bijbelgedeelten? Nou, Marcus 16 ontbreekt, dat laatste stuk ontbreekt in alle oudste handschriften. Maar in de generatie Paul daarna komt het al voor. Dus laten we zo zeggen, het is niet van Marcus zelf, maar zijn evangelie was niet af, om wat voor reden dan ook. En toen heeft God al binnen een generatie een andere schrijver gebruikt om het evangelie even af te maken. Dus het is later toegevoegd, maar het is net zo authentiek als de rest. Helpt dat? Dan heb ik nog twee vragen. Ja, dat is altijd de moeilijkheid. Dat is van avondvullend programma. En ik heb nog min één minuut. Een hele moeilijke vraag. Eens gered, altijd gered. Daar moet je echt heel avond over praten om geen misverstanden te geven. Daarom zal ik u één ding zeggen. Ik ga het niet hebben over de theologische kant. Of een ware wedergeborene de wedergeboorte weer kan verliezen, ja of nee. Daar ga ik niet over hebben. Waar ik het over ga hebben is over de pastorale kant. En die is veel belangrijker. Die pastorale kant is dit. Ik hoorde van een vrouw die zei, ja, haar zoon die was het geloof volkomen kwijt. Hij leefde een goddeloos leven. Zat in de drugs en in de vrouwenhandel. Hij spuugde op het geloof, hij vloekte. Maar zei ze, gelukkig, toen hij 7 jaar was, heeft hij zijn hartje aan de Heer Jezus gegeven. Dus het kwam met hem wel goed. Ik hoop van harte voor haar dat het goed komt met hem. Maar ik ben er niet zo gerust op als zij. Want ik zit met de grote moeilijkheid. Was dat kindergeloof echt? Dan komt het met die man wel goed, denk ik. Of was dat kindergeloof precies dat wat ik zeg, een kindergeloof? En kwam pas later eruit wat er echt in zat. Dat weet ik niet. Dat die moeder graag anders hoopt, dat gun ik haar van harte. Maar als ik die man zou tegenkomen, en die man goed onderwezen als die is door zijn moeder, eens gered, altijd gered. Die man zou tegen mij zeggen, ouwe wil je kunt kletsen als wil, jongen, maar eens gered, altijd gered, ik kom heus wel in de hemel. Er is geen afval der heiligen. Weet je wat ik dan zou zeggen? Dan zou ik zeggen, dat klopt, maar er is wel een afval van onheiligen. Je gedraagt je als een beest en God zal je behandelen als een beest, als je niet je van deze weg bekeert. Er is een afval van onheilig. En of iemand ooit beleden heeft de Heer Jezus toe te behoren, daar heb ik dan op dat moment even niks mee te maken. Ik behandel hem zoals hij op dat moment zich openbaart. Als hij zich openbaart als een goddeloze, dan weet ik, Spreuken 16 vers 4 zegt, God heeft de goddeloze bestemd voor de dag van het kwaad. Zo. In mijn hart denk ik, ik hoop, ik bid, ik verwacht misschien zelfs wel dat God hem terecht brengt, maar dat zeg ik niet tegen hem. Ik spreek hem aan op zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik zeg tegen hem, je moet je bekeren van deze boze weg. Want deze weg waarop je gaat, die eindigt in het eeuwig verderf. Ik hoop dat hij van die weg afkomt. Maar die weg eindigt in het eeuwig verderf. Dat is de pastorale kant van deze kwestie. En die pastorale kant is, wie leeft als een heilige, sterft als een heilige. Wie leeft als een zwijn, die eindigt daar waar zwijnen eindigen. Ik hoop dat ik op deze kortste manier het voor u enigszins heb duidelijk gemaakt. Denk erom, uiteindelijk weten we alleen maar door de vrucht van het nieuwe leven waar een mens werkelijk staat. Als iemand met 7 jaar de Heer Jezus beleden heeft, maar dit zijn de vruchten ervan, wat moeten we dan van zo'n geloof denken? Waarbij geen van de moeders onder ons, die ongelovige kinderen hebben, die misschien ooit de Heer Jezus beleden hebben, ervan weer wil houden, om voor hun kinderen te blijven bidden en te smeken en te blijven vertrouwen op wat God eenmaal in hen gelegd heeft, mogen ze hopen. Dus begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. Want die kant is er natuurlijk ook. Monica bleef bidden voor haar zoon Augustinus, ook al was het een losbol. Dan is hij tenslotte tot geloof gekomen. Een bisschop zei tegen haar, een man van zoveel gebed kan niet verloren gaan. Een kind van zoveel gebed kan niet verloren gaan. Dat was zijn verantwoording om dat te zeggen. Ik zou het graag niet graag nazeggen, maar in zijn geval kwam het uit. En Augustinus is een van de grootste lichten geworden van eeuwen en eeuwen kerkgeschiedenis. En naar de mens gesproken was dat door het gebed van zijn moeder. Dus die kant zit er ook aan. Blijf bidden voor uw kinderen die van de rechte weg zijn afgeweken. En blijf God aanroepen dat ze toch terug mogen komen en hersteld mogen worden. Ik stel voor dat we samen ons bij de Heer gaan aanbevelen. Er zijn vele, vele dingen de revue gepasseerd vanavond. En ik wil daar graag met u over bidden. Trouwe, liefdevolle God en Vader. Wat is het goed dat we bij u mogen komen met al die dingen om ze terug te leggen in uw handen. Wij danken u voor het rijk van het licht dat al 2000 jaar is doorgebroken in deze boze, donkere wereld. We zouden misschien meer van dat licht willen zien, maar het is er. Het is er al zo lang. En het gaat door, tot op de dag dat dat licht, als de zon die opgaat, de hele aarde zal overstralen. Nu is het nog maar het licht van de sterren in de nacht, dan het licht van de opgaande zon, Heer Jezus, dat bent u zelf. We zien daar naar uit. En we bidden dat we intussen dienaren van dat koninkrijk mogen zijn, van het rijk van het licht, om licht te verspreiden. Om de geestelijke machten te weerstaan. Op elke denkbare wijze. En mensen te onttrekken aan die geestelijke machten. Mensen die gewonnen worden voor het rijk van het licht, voor u, Heer Jezus, die u gaan navolgen en u gaan dienen. Dank u, Heer. Ik bid u voor mensen die zelf tobben over de vraag of ze misschien geestelijke macht in hun leven hebben. Heer, help ze om een weg te vinden tot de bevrijdingsbediening, of wat voor wijze dan ook. Zegen ze, Heer, en geef dat ze niet wanhopen. Ik bid er voor ieder die een verlangen heeft om ook zelf in die bediening te gaan staan. En niet te denken van ik ben maar gewone gelovige. Want het is voor gewone gelovigen dat u deze bediening, deze volmacht hebt achtergelaten, Heer Jezus. Als ze een verlangen hebben om in deze bediening te gaan staan, wilt u ze de weg wijzen, Heer. En wilt u ze helpen om gewoon mensen de hand op te leggen. En genezing over hen uit te spreken. Heer, ik dank u voor uw wonderbare liefde dat u gewone mensen gebruikt om anderen aan te raken. Zodat de geestelijke machten worden teruggedrongen en het rijk van het licht steeds verder mag baanbreken. Dank u voor alles wat u ons in deze avond hebt laten zien. We leggen het terug in uw handen. We loven en prijzen uw heerlijke naam. Bewaar ons als we uit elkaar gaan. En breng ons ook een volgende maal hier weer in gezondheid bij elkaar. Als de Heer Jezus nog niet gekomen is. Geprezen en geloofd is uw heerlijke naam. Amen.